Wel, de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood is de meest belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van deze wereld. De opstanding van de Heer Jezus uit de dood staat centraal in Gods verlossingsplan. Dat Jezus uit de dood opstond, is het goede nieuws. En in zekere zin de kerk doorheen de eeuwen heeft altijd gestreden voor een werkelijke, waarachtige opstanding van Jezus Christus. Een lichamelijke opstanding als een geschiedkundig feit. En waarom? Zonder dat is er geen evangelie. Zonder dat is er geen goed nieuws. Is Jezus een leugenaar, God een bedrieger en leven wij nog steeds in onze zonde. Dat is wat Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 17. Als Christus niet is opgewekt, is ons geloof zinloos. En dan bent u nog in uw zonde. Maar de kerk had al heel snel, zou je kunnen zeggen, de samenkomst verplaatst van de zevende dag naar de eerste dag. De dagen hadden toen een nummer, niet een naam zoals nu, dan hadden ze een nummer. En het bijzondere is, ze hebben de dag niet naar voren geplaatst naar Goede Vrijdag. Zie, wij staan heel vaak, zetten wij het kruis centraal. Maar eigenlijk in de hele kerkgeschiedenis hebben we eigenlijk de opstandingsdag van de Heer Jezus centraal gezet. Als het belangrijkste feit. In onze beleving, in onze geloofsuiting hebben wij vaak, en dat zien we hier ook, het kruis centraal staan. Daar wil ik niets aan afdoen. Maar vandaag is het mijn verlangen om de opstanding van de Heer Jezus Christus naar voren te halen. Om het lege graf, als het ware, net zo essentieel te zien als het kruis. En waarom? We hebben een levende Heer. Waarom heeft de gemeente van de Heer Jezus Christus doorheen deze eeuwen stand gehouden? Waarom zijn wij er nog? Omdat we een levende Heer hebben die de hemel voor ons pleit. Hoeveel religies zijn er niet die jaarlijks een bedevaart hebben naar een of ander graf waar hun profeet of grondlegger van de religie ligt begraven. Maar prijs de Heer dat wij niet weten waar de Heer Jezus ooit begraven is. Ah, er gaan allerlei zaken rond van het is hier, het is daar. Nou, punt 1, het ligt al meters onder de grond, want Jeruzalem is zo vaak platgewalst na die tijd dat we het niet meer weten. Niemand van ons hoeft op bedevaart ooit daarheen. En wat als we daar komen, dan zien we maar één ding. Hetzelfde als hier. Een leeg graf. Er is niets te zien. We hebben een opgestane Heer. En daarom is het vandaag mijn hoop en verlangen om de opstanding naar voren te brengen, ook in uw denken. Zodat uw geloof in de opstanding van de Heer Jezus Christus zich mag versterken, met een grotere verwachting mag uitzien naar onze eigen opstanding. Want dat is de garantie die u en ik hebben. Iedereen staat uit de dood op. Paulus die maakt het namelijk ook zo belangrijk. En dit zijn die woorden die Paulus opschrijft in 1 Korinthe hoofdstuk 15. En daar begint hij mee. En dan zegt hij, voor allereerst. Dus als allereerste wil ik dit bekendmaken. En hij noemt daar een aantal zaken achter elkaar. Dat Christus gestorven is voor onze zonde, overeenkomstig de schriften. Dat hij begraven is. En dat hij is opgewekt op de derde dag, overeenkomstig de geschriften. Dat zijn de drie feiten die Paulus centraal neerzet en daar gaat het om. Zijn sterven, begraven en zijn opstanding. En dat is de verwachting die de oud-testamentische mannen en vrouwen ook hadden. En ik wil u eigenlijk gewoon eens een klein stuk door de Bijbel meenemen. Dat er al vanuit de Oude Testament die verwachting was. Die groeiende verwachting naar een opstanding. En dat vind je niet zozeer in de vroege boeken, je zou kunnen zeggen in het begin. Maar het bijzondere is, in een van de oudste boeken wel, Job. Als geen ander verwachtte Job opstanding uit de doden. Nou, we weten, leefde in de tijd van Abraham. Maar in de heel geschiedkundige boeken, dus de wet van Mozes, lezen we daar niet zo heel veel over. Er zijn wel aanwijzingen, maar Job is daar wel heel helder in. In hoofdstuk 19, als reactie op Bildads onderwijzing, beklaagt Job zich eigenlijk hoe hij door God vernederd wordt, hoe hij van vrienden verlaten is, hoe die familie verlaten is, hoe zijn vrouw zelfs zijn adem niet meer kan uitstaan. En al zijn strijden, en dan in één keer in vers 25, werpt hij zich op de Heer. Job 19. Als u een Bijbel heeft, lees mee. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. Ik weet dat er iemand zal opstaan die de rechtszaak die ik hier beklaag tegen mijn hemelse vader. Er zal iemand opstaan die zal tussen mij en de vader instaan, tussen mij en God instaan. En die zal elke aanklacht recht spreken. Die zal mij loskopen, die zal mijn schuld inlossen. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. Oftewel, degene die hij verwacht, die zal op zijn voeten op de aarde zetten. Er zal een getuige optreden. Die op de aarde komt. En dan gaat hij verder in vers 26. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben. Oftewel, in de NBV staat hoezeer mijn huid ook geschonden is. En eigenlijk zegt hij heel eenvoudig. Als ik vergaan ben. Met huid en haar. Dat staat er dan zo mooi achter in vers 26. Zal ik uit mijn vlees, uit mijn lichaam, God aanschouwen. Als ik begraven ben, als ik bijgezet ben bij de Vader, zoals de Oude Testament dat zo vaak zegt, oh, ik zal opstaan. En ik zal God in mijn vlees aanschouwen. Nadat ik met huid en haar vergaan ben, er komt een moment dat ik hem zal zien, vers 27. Ik zelf zal hem aanschouwen. Mijn ogen zullen hem zien en niet een vreemde. Kun je het nog duidelijker zeggen, Job? Bijna niet, hè? Wat een verwachting dat hij inderdaad ziet een levende verlosser die zal komen om de rechtszaak voor hem te pleiten. En hij zelf zal uit het graf opstaan. Hij zal inderdaad levend worden en God in zijn vlees, in zijn lichaam aanschouwen. Mijn eigen ogen. En hier sluit dat gebed van Hanna, wat voorgelezen is, zo mooi bij aan. Misschien heeft u het niet gemerkt. Hanna in 1 Samuel 2 vers 6 zegt het volgende. De Heer doodt en maakt levend. Hij doet in het graf neerdalen. En wat zegt ze dan zo mooi? En hij doet daaruit opkomen. Hanna was diep overtuigd dat er een opstanding van de doden was. En dat de enige die dat kon, dat was God zelf. Zie, God heerst over doden leven. Voor hem is, in de gedachte van Hanna, is daar geen enkele belemmering. Zij was onvruchtbaar. Ze kreeg een kind afgestaan. Heer, u heerst over dood en leven. U bepaalt wie sterft en wie opstaat uit de dood. De schrijver van Psalm 49 vult dat aan. Psalm 49, zo'n mooie psalm die zo praktisch is vandaag aan de dag. Maar eigenlijk, de rijkdom van de rijken eigenlijk beklagenswaardig is, want de rijke denkt zichzelf vrij te kunnen kopen van de dood. Als je rijk bent, heb je het gemaakt. Maar wat zegt de schrijver hier in vers 8? Als de rijken zich beroemen in hun grote rijkdom in vers 7, en in vers 8 zegt de schrijver, maar niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen. Hij kan God zijn losgeld niet geven, want de prijs voor het leven is immers te kostbaar en zal voor eeuwig ontoereikend zijn. Job is hier een prachtig voorbeeld van. Job leunde niet op zijn rijkdom om te zeggen van, wel, dat zal genoeg zijn om mijn leven te kopen, om uit de dood op te staan. Nee. Dat is een prachtige psalm waarvan we ook weten, er hangt nooit een aanhanger achter een begrafenisauto. Hè? Als je verder leest in deze psalm ook, dan staat er ook zo van de rijkdom kan de rijke niets meenemen. Maar dan is de hoop van de schrijver van die psalm in vers 16 zo mooi. Maar God zal mijn ziel, en beter gezegd mijn leven, verlossen uit de greep van het graf. Want hij zal mij opnemen. Zie, dit is de hoop van die schrijver die inderdaad zegt, al die rijken die leunen op hun geld, maar hun einde is de dood. Net als Psalm 73, weet je dat nog? Waar, ik meende dat het Agab was, of Agas, die maakt niet uit wie dat was. Die inderdaad zegt, Ik heb de rijken gezien en het gaat u goed. Waarom gehoorzaam ik u? Waarom ben ik een rechtvaardige? Want de onrechtvaardigen die hebben welvaart. Totdat ik het heiligdom van God inging. Totdat ik hun einde zag. En hun einde was de dood. En hier zegt de schrijver van Psalm 649, die zegt, maar God zal mij uit het graf doen opstaan. Want hij zal mij opnemen, oftewel, hij zal mij tot zich nemen. Dit is waar de rechtvaardige kan staan. En in ons lezen, ook in de teksten die we vandaag lazen, ik weet niet meer wie het was, wie dit voorgelezen had, maar vanochtend kwam dat heel duidelijk naar voren, dat er ook vanuit de rechtvaardigen, dus de gelovigen in het Oude Testament, het verlangen was zo van, maar dit is een onrechtvaardige wereld, Heer. Er zal toch eens een rechtvaardig oordeel moeten zijn. Want God is rechtvaardig. Zo moet er wel een opstanding uit de dood zijn. En dat is wat Jesaja ook zegt in Jesaja 26 vers 19. Israël is vol onrecht. De rechtvaardigen, de gelovigen die wandelen en die worden verdrukt. Die worden vergruisd, die worden vervolgd door de onrechtvaardigen. Maar er zal een moment zijn. In de gedachte van Jesaja dat dit rechtgezet zal worden. Uw doden zullen leven, zegt hij. Ook mijn dood lichaam. Ze zullen opstaan, ontwaakt en juicht. U die woont in het stof. En dit is dan voor de rechtvaardigen natuurlijk, hè? De gelovigen. U die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als het dauw op jong, fris groen. En de aarde zal de gestorvenen baren. Wat een verwachting, hè? Dat ze weer uit het stof zullen opstaan. En dat is exact wat Daniël 12 vers 2 en 3 ook zegt. En dat zijn feitelijk is dat, je zou kunnen zeggen, het Oude Testament is vergezicht. De meest heldere tekst en de verwachting die er ook uitgesproken wordt door Daniël. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken. Sommigen tot het eeuwige leven, anderen tot smaad en tot eeuwig afgrijzen, zegt hij. En dan gaat hij verder met de verstandigen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er velen rechtvaardigen, oftewel zij die velen tot gerechtigheid geleid hebben, als sterren voor eeuwig en altijd. Is dat niet wat de Heer Jezus ook zei? Dat de rechtvaardigen zullen stralen als de zon in het koninkrijk? Matteüs 13 vers 43. Dit is exact wat we hier in Daniël ook zien, wat Jezus ook zei. Er is een opstanding ten leven en er is een opstanding ten oordeel in Johannes hoofdstuk 5, 29. Zie, vanuit het Oude Testament was er al die verwachting. Die werd steeds helderder. En Daniël kijkt als het ware het meest verre. De verwachting van de opstanding. Maar het is alleen mogelijk door de Heer van de opstanding. Jezus Christus. Laten we wel wezen, als je de Bijbel erop naleest, er is niemand die de opstanding van de Heer gezien heeft. Er was niemand bij. Het enige wat we gezien hebben, wat er van getuigd is, dat er een leeg graf was. En andere getuigen die hebben gezien dat er een levende Heer is. Maar hebben wij werkelijk getuigen nodig? Luister eens naar de Heer Jezus zelf, wat hij van zichzelf zegt in Openbaring, hoofdstuk 1, vers 17 en 18. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in eeuwigheid. Zie, dat zijn teksten die we zo overheen lezen, terwijl eigenlijk daar zo duidelijk staat wat de Heer Jezus zegt. Ik ben gestorven, maar ik ben uit dat graf opgestaan. Ik ben de levende. En hij leeft tot in eeuwigheid. De Heer heeft onsterfelijkheid aangedaan. En wat zegt hij dan in vers 18? Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Met zijn opstanding en al het werk wat de Heer gedaan heeft, heeft hij de sleutels gekregen van de Vader om het oordeel te vellen over iedereen die ooit geleefd heeft. En die zullen uit het graf opstaan en die zullen voor hem komen. En hij bepaalt wanneer. De Heer Jezus is de Heer over de opstanding. Hij is de levende. Maar de opstanding van de Heer Jezus is veel meer. En Jean verwees er al naar, heel terecht. Het is meer dan het alleen maar levend worden van de Heer Jezus. Hij stond op uit de dood in een vernieuwd lichaam om verheerlijkt te worden. Uit de dood, je zou het kunnen zeggen, in majesteit, dus een nieuwe lichaam, tot heerlijkheid. Een vloeiende lijn naar boven. Jezus stond op met een volledig ander lichaam. Een totale transformatie had er plaatsgevonden. Hij kon zich anders vertransporteren dan wij kunnen voorstellen. Hij was niet meer gebonden aan de fysieke, materiële zaken die we hier zien. De deuren waren op slot en hij was binnen. En hij verplaatste zich, zonder enige moeite. Maar mits dat hij uit de dood opstond, werd hem gegeven alle macht, majesteit en heerlijkheid. En hij werd verheerlijkt en mocht plaatsnemen aan de rechterhand van de Vader. En dat Jezus inderdaad Heer over de dood is omdat hij ook zo alles verworven heeft door het lijden en sterven. En dat was zo aangekondigd. We hebben het vanochtend al mogen horen. De Heer Jezus heeft zijn discipelen meermaals onderwezen over zijn opstanding. Bijvoorbeeld Lucas 9, vers 22. De Zoon des Mensen moet veel lijden, verworpen worden door de oudsten. En door de oudste overpriesters en de schriftgeleerden. En hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. Zie, herhaaldelijk onderwees de Heer Jezus zijn volgelingen dat hij na 3 dagen zou opstaan. En Johannes geeft er ook een hele korte en bondige manier van weer. In Johannes hoofdstuk 14 vers 19. Nou, niet vaak de tekst waar we zo vaak bij stilstaan als het gaat over de opstanding. Maar deze is zo bijzonder. Johannes 14 vers 19. Waar hij tegen zijn discipelen zegt, tijdens het laatste avondmaal. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Dat is zijn begrafenis. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Oftewel, de wereld zal mij niet meer zien, ik zal sterven, ik zal begraven worden. Ik zal opstaan en dan zal ik mij alleen maar bekendmaken aan mijn volgelingen. Aan u. Na zijn opstanding heeft de Heer Jezus zich alleen maar getoond, niet aan de wereld, maar aan zijn discipelen. Want ik leef. En dan maakt hij gelijk een belofte. En u zult leven. En zo was het ook. Het graf was leeg. Lucas 24. En we gaan het gewoon eens even lezen. De vrouwen die haasten zich naar het graf op die zondagochtend, de eerste dag van de week, met een rugzak vol met specerijen. En ze vonden nu de steen afgewendeld van het graf. En toen ze naar binnen gingen, deze vrouwen, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En dat gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Zie, 2 mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar beneden of naar de grond bogen, zeiden die 2 engelen, tegen hen, of die engelen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Dat is een bijzonder gesprek. Er staan 2 engelen naast je en die zeggen dan in één keer van, wat doe je hier eigenlijk? Waarom ben je hier eigenlijk? Waarom hebben jullie die specerijen mee? Kwamen jullie om dat dode lichaam van de Heer te verzorgen? Hij is hier niet. Waarom zoek je de levende in een graf bij de doden? Je zal hem hier niet vinden. Hier vind je hem niet. Dat zeggen ze ook. Vers 6. Hij is hier niet. Hij is opgewekt. En dan gaan ze terug. En dan krijgen ze als het ware zo van een stukje heronderwijs van deze engelen over wat de Heer hun zelf had onderwezen. Herinnert u hoe hij, en dat is Jezus, tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was? Deze vrouwen waren van Galilea meegekomen. En de engelen zeggen heel eenvoudig, even terug in de tijd. Want toen heeft Jezus gesproken. En wat had Jezus gesproken? Dat de Zoon des Mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen, gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En dan die mooie woorden. En zij herinneren zich zijn woorden. Het licht ging aan, de frank viel, het was in één keer van Eureka. Nu hebben we het. Dat was wat de Heer Jezus ermee bedoelde. En dan verschijnt de Heer Jezus aan zijn volgelingen. En het bijzondere is als Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 15 daarna schrijft over de opgestane Heer, dan schrijft hij daar 22 jaar later over. Ja, vanaf het moment dat de Heer opstond, tot hij schrijft naar de mensen in Korinthe, er zit 22 jaar tussen. En dan geeft hij een opsomming, allemaal getuigen die de Heer Jezus levend hebben gezien. En dan zegt hij dit. En hij, dat is Jezus, is verschenen aan Kefas en dat is Petrus. Zijn we daarbij stil? Dat lezen we namelijk niet in de evangelie. Paulus die schrijft dit hier zo bij en zegt, Jezus is persoonlijk verschenen aan Petrus. Dat zal een bemoediging geweest zijn. We gaan vaak naar Johannes hoofdstuk 21, waar Petrus opnieuw die drie vragen krijgt. Heb je mij lief, heb je mij lief, heb je mij lief? Maar daarvoor zat nog een verschijning. Er is een moment geweest dat Petrus inderdaad oog in oog met de opgestane Heer stond, waar niemand anders bij leek te zijn. Ik kan me zo voorstellen dat zoiets gaat als, dag Petrus, hoe is het met je? Een beetje bijgekomen van wat je naar mij gedaan hebt? Maar weet één ding, ik heb jou uitgekozen, jij mij niet. Je behoort mij toe. Wees gesterkt. Het zal een fantastisch moment geweest zijn. Zijn hoofd zal inderdaad, net als bij deze vrouwen, naar de grond gegaan zijn. Maar zijn Heer zal zijn hart opgebeurd hebben. Verschenen aan Kefas, daarna aan de 12. En dan in vers 6 van hoofdstuk 15 van Korinthe. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. En u ziet, het zijn allemaal gelovigen, hè? Want het gaat hier over broeders. En dan zegt hij er zo mooi bij, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Niet allemaal, maar de meesten zijn nog in leven na 22 jaar. Sommigen die zijn de Heer gevolgd door de dood heen, die zijn al bij de Heer. En daarna is hij verschenen aan Jacobus en daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, zegt Paulus. Ontijdig, door de Heer. Dus allemaal werden deze door de Heer bevestigd als het ware. Dat de Heer leeft, dat hij leefde, dat hij zijn, wat hij gezegd had ook werkelijkheid was. En de Heer stond op in heerlijkheid en daarom krijgt hij ook een naam boven alle namen. Weet je wat dan nog? Hij is opgestaan in heerlijkheid en hij wordt verhoogd en hij zal heersen over de dood. Dat is ook wat Paulus zegt als hij daar in Athene staat in Handelingen 17. Handelingen 17. En ik heb gewoon een selectie van teksten moeten maken. Er was een keuze uit, ik zou bijna zeggen 100 teksten. Waar ik gewoon mee aan de slag kon. Als het ging over de opstanding, over alles wat ermee te maken had. En hier zie je Paulus gewoon in Athene staan. Daar bij al die mensen die niets geloven van de schepper. En hij staat er te verkondigen. En hij zegt er heel eenvoudig wel. Die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die heeft een dag vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Door één man die hij daartoe heeft aangesteld. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem, en dat is Jezus Christus, uit de dood te doen opstaan. Degene die uit de dood is opgestaan, is door de Vader aangesteld om de wereld te oordelen. Het is ook niet vreemd dat op dat moment dat de mensen inderdaad beginnen te lachen en hem beginnen te bespotten. En toch zijn er sommigen die zeggen, dat willen we nog eens een keer horen. Paulus in Athene. Die ene man, die heeft de sleutels over de dood en het dodenrijk gekregen. Dat is wat Paulus hier ook zegt. Of wat denkt u van Timotheus? De laatste opdracht die Timotheus krijgt van de Heer Jezus, of eigenlijk van Paulus, maar als opdracht die om zijn roeping trouw te vervullen aan de Heer Jezus. Ik roep je dringend op. Ik beveel u, zegt Paulus naar Timotheus. ten overstaande van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en de doden zal oordelen bij zijn verschijningen in zijn koninkrijk. Dan denk je, wat gaat er nu komen? Predik het woord. In of out of season. Gelegen of ongelegen. Volhard daarin. Weerleg, bestraf, vermaan met alle geduld en onderricht. Zie, de reden dat ik hier sta is omdat er bij ons een diep ontzag is dat er een levende Heer zou komen die inderdaad ons, vooral mij ook, ter verantwoording roept over hoe ik gepredikt heb. En ik zal staan voor die ene, samen met u, die zal heersen en oordelen over de levenden en de doden. Want het is de Heer van de opstanding. Maar er is daaruit voortvloeiende, is er de hoop van de opstanding. Er was die verwachting naar dat vergezicht. Er is die Heer van die opstanding. En er is die mooie hoop. Die hoop waar we eigenlijk kunnen zeggen, we trekken de opstanding van de Heer verder naar voren in ons denken en in ons doen. Want wij leven in een hoop van de opstanding, niet in een verwachting. Wel, ik weet dat er is een verwachting, maar een verwachting is, het zou kunnen, het zou niet kunnen. We weten niet precies hoe het zit, wij weten exact hoe het zit. Want er is een ons voorgegaan, waar onze opstanding aan verbonden is. We hadden net bij Lazarus gelezen. Toen Lazarus uit de dood kwam, Martha, die stond bij de Heer. En de Heer Jezus zegt tegen haar in Johannes 11, 25... Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is die gestorven. Als wij bij een graf staan van een broer en een zus in de Heer Jezus Christus, dan is die persoon niet gestorven, ja, lichamelijk. En natuurlijk zullen de tranen vloeien, maar dan kunnen we zeggen, hij leeft als nooit tevoren. Dat is hoop. Dat is ook waarom Paulus in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 zegt, ik wil u niet onkundig laten. Een tekst die ik ook erbij had kunnen gebruiken. Want er is die hoop van de opstanding. Geweldige hoop. Maar onze eerste opstanding hebben wij al meegemaakt. Hè? Dat hoop ik toch? Onze eerste opstanding was namelijk een geestelijke opstanding. Toen wij inderdaad ons geloof beleden en ons vertrouwen stelden op Jezus Christus. Wat zegt de schrift dan? Dan lezen wij inderdaad dat wij inderdaad in hem gedoopt zijn en met hem aan het gekruisigd zijn en met hem begraven en met hem zijn opgestaan in Efeze hoofdstuk 2 vers 6. Wij leven nu al in Christus. Heel compact, Efeze 2 vers 6. God heeft ons met hem opgewekt. In geestelijke zin leven we al. Iedereen die wedergeboren is, heeft die zekerheid, heeft de eerste opstanding al meegemaakt. Een geestelijk leven, tot leven komen. Als wij delen in zijn dood, dan delen we in zijn opstanding. Als hij voor ons aan het kruis gegaan is, dan waren wij in hem en met hem verbonden. Dan zijn we ook inderdaad met hem uit het graf opgestaan. 1 Korinther 6, vers 14. Een vers wat niet zo vaak gebruikt wordt. Ik was zelf ook verrast om dat weer zo eens even voor mezelf neer te zetten. 1 Korinther 6, vers 14. En God heeft niet alleen de Heere opgewekt. Je proeft dat, er gaat nog meer komen. Maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Nou, wat een moment zal dat zijn. Als de Heer terugkomt en de graven gaan open. En ons verpulverde, verbrijzelde en stoffige hoopje wat daar misschien nog ligt. Weer bij elkaar gebracht wordt door de Heer. Er wordt weer vlees omheen gegaan. Er wordt weer leven en onze geest die zal weer in neerdalen. En dan zullen wij onsterfelijk zijn. Onsterfelijk. Opstaan in heerlijkheid. Maar we weten dat als hij geopenbaard zal worden, Jezus Christus, wij aan hem gelijk zullen zijn. En misschien wat allermooiste, dan zullen wij hem zien zoals hij is. Dan zullen wij Christus zien met nieuwe ogen. Maar dan zeggen wij met Job, Job, dat is hem, hè. Dat is degene waarvan jij gezegd hebt, ik zal mijn verlosser, mijn losser, zien met mijn ogen. Ikzelf en niet een ander. Ik hoop dat u naast Job kan staan. Dat u inderdaad zegt, ik ken de Heer als mijn verlosser. Trek rustig het lege graf wat verder naar voren. Ik zeg niet voorbij het kruis, maar zeker niet achter het kruis, maar naast het kruis. Zodat wij inderdaad kunnen zeggen, de opstanding, het lege graf van de Heer Jezus Christus is het meest belangrijke feit. Dat is werkelijk het enige goede nieuws. Christus is opgestaan. En wij zullen opstaan als Hij terugkomt. Dat is de hoop van de opstanding. Kent u die hoop? Velen kennen het. Zullen we daarvan uit gaan leven? Kom, Vader, wat een heerlijk moment om op zo'n dag als vandaag te zien dat niet Goede Vrijdag onze dag van samenkomst is, Heer, waar we eigenlijk het kruis altijd als beeld van hebben. Maar dat heeft begin jaren van de kerk begrepen had dat het open graf de sleutel was van het goede nieuws. Dat er een levende Heer was opgestaan, die opgestaan was in de nieuwheid en de vernieuwdheid van zijn leven. Dat uw Heer Jezus ook werkelijk opgestaan was om nooit meer te sterven. Uw menselijk lichaam is onsterfelijk geworden, Heer. Oh, in uw wezen als God was u al onsterfelijk, maar u bent zo opgestaan, Heer, en zo verheerlijkt en zoveel majesteit bekleed, Heer, dat wij u voor eeuwig zullen loven, prijzen en bidden. En aan u is het, Heer, om over de dood en de opstanding te heersen. Op uw bevel zullen alle graven openstaan. Zij die u kennen, Heer, zullen het koninkrijk binnenkomen. Verwelkomd. Gij trouwe en goede slaaf, kom binnen. Over veel ben je getrouw geweest. Of over weinig ben je getrouw geweest. Over veel zal ik je stellen. En er is ook die opstanding, Heer, over het afgrijzen. Zij die u niet kennen. Heer, als er hier mensen in ons midden zijn die hun leven nog niet hebben toevertrouwd aan u, Heer Jezus Christus. Wilt u in genade en barmhartigheid hen tot u trekken. Heer, dat zij ook deze hoop van de opstanding ten leven mogen hebben. Dank u wel voor die heerlijke boodschap. Om daarin met elkaar weer zo door gesterkt te worden, Heer. De verwachting van het oude. De Heer in het nieuwe. De Heer van de opstanding. En wij mogen leven naar die hoop, die zekerheid. Uit genade, Vader.